Kennis delen met elkaar, elkaar helpen aan informatie en zelf selecteren welke informatie jij nuttig vindt. Dat is kort gezegd een social MOOC. De volgende twee gasten zijn expert in dit fenomeen en creëerden er zelf een. Professional Meets Learner, met als gasten Petra Peters en Marlo Kennen. Dames, Petra, Marlo, leg nou eens uit, wat is een social MOOC precies?
Wil je ook nog weten wat een MOOC in het algemeen is, of kunnen we gelijk naar de social MOOC springen?
Nee, laten we inderdaad beginnen met een MOOC in het algemeen.
Okay. Nou, MOOC is een afkorting voor de term Massive Open Online Course. Nou, alles zit erin. Het is een online cursus die altijd open staat en waar mensen van over de hele wereld altijd op in kunnen loggen en kunnen leren. En je hebt verschillende varianten. De klassieke variant is de variant waarin een deskundige zijn kennis deelt via de MOOC en de deelnemers die kennis absorberen door mee te luisteren en te kijken naar een filmpje van het talking head van de expert. En om de boel te verlevendigen zit er dan af en toe nog wat multiple choice vragen in, zodat mensen kunnen checken of ze begrepen hebben wat de MOOC is.
Precies, en als je dat weer doortrekt naar de hele andere kant van het spectrum, is een social MOOC. Daarin staat niet die expertise van een bepaalde hoogleraar of van een bepaald onderwijsinstituut centraal, maar gaat het om het verbinden van mensen en gaat het ook om het ervoor zorgen, het faciliteren van het delen van kennis via zo'n MOOC. Dus er is wel bepaalde inhoud, maar eigenlijk is vervolgens de vraag, wat gaan die deelnemers, die mensen in die MOOC, doen met die inhoud en wat voegen ze daar zelf aan toe? Dus wat kunnen mensen zelf daaraan toevoegen in de zin van bronnen, maar ook aan meningen, aan discussies. En die online discussies vinden ook plaats binnen die MOOC. En eigenlijk zou je, als je het vergelijkt met een klassieke onderwijssetting, kunnen vergelijken met de MOOC die Petra beschrijft, een klassiek hoorcollege en een social MOOC aan de andere kant, als een soort werkcollege waarin actief gewerkt en gediscussieerd wordt.
Maar wel vanaf je luie stoel eigenlijk?
Vanaf je luie stoel,
ja.
Of vanuit de trein of de bank of waar je ook bent.
S'nachts om 2 uur of op zondagochtend.
Ja.
Of...
Ja.
Deze podcast heb ik ook weer een interviewpartner in crime eigenlijk. Mijn tafeldame is deze keer Evi den Hengst. Evi, heb jij wel eens meegedaan met zo'n MOOC of heb je daar ervaring mee?
Ja, ik heb wel eens een MOOC gevolgd. Ik heb nooit een MOOC afgemaakt, moet ik bekennen. Maar ik denk dat dat toch meer de traditionele MOOC was, waarbij er de talking head. En er werd niet heel veel met elkaar gedeeld, viel me toen op.
En waarom heb jij dat niet afgemaakt?
Ja, goede vraag. Ja, ik op een gegeven moment verlies ik dan mijn motivatie. En ik denk dat als je meer die connectie hebt met elkaar, dat je dan meer druk voelt of meer neiging hebt om het af te maken. Maar nu dacht ik, nou...
Dus je hebt meer het klaslokaal nodig, begrijp ik het zo goed?
Ja, of toch die connectie met mensen. Als je in een werkcollege zit, heb je mensen die je scherp houden. In een hoorcollege valt het niet op dat je er niet bent.
Nee.
Denk ik.
Petra, is dit een veelhorend probleem? Dat mensen toch een beetje afhaken omdat ze die connectie missen?
Je ziet heel veel dat mensen de MOOC niet afmaken. We hebben naar aanleiding van onze MOOC ook onderzoek gedaan aan het einde. En we hebben mensen gevraagd, heb jij je doelen gerealiseerd met het volgen van deze MOOC? En de overweldigende meerderheid van de mensen die hadden deelgenomen hadden hun doelen gerealiseerd. Meer dan 80%. Maar ook bij ons heeft maar een paar procent hem helemaal afgemaakt. Helemaal tot het gaatje. Waarbij je ook af moet vragen wanneer je een MOOC afgemaakt hebt. Want we hebben heel erg de autonomie gestimuleerd en tegen mensen gezegd, kijk wat jij kunt gebruiken in situatie, in jouw situatie en ga in op die bronnen. En ja, het idee dat de MOOC pas af is als je alles gedaan hebt, dat is ook een beetje oud denken.
Het is meer van als je bijvoorbeeld, laten we eerst even bij iets anders beginnen, voor ik deze vraag afmaak. Een MOOC zie ik voor me als een reeks video's van een, als het gaat om een klassieke MOOC, van een expert. En als het gaat om een social MOOC, waar je dus interactie hebt, staat er een chatbox naast en een bronnenlijst.
Ja, maar dan is het, zijn het niet alleen de talking heads of filmpjes van hoogleraren, maar eigenlijk een verzameling van interessante bronnen rond een bepaald thema. En die bronnen kunnen blogs zijn, websites, artikelen, ook filmmateriaal. En in de MOOC die wij gefaciliteerd hebben, wordt heel erg nadrukkelijk gekozen om te cureren. Dus om alleen of voornamelijk bestaande bronnen te gebruiken. juist vanuit het idee, er is al zoveel. En de kunst is dus om in een MOOC interessant materiaal tot een nieuw betekenisvol geheel eigenlijk te maken.
En kan iedereen dingen toevoegen? Als een soort Wikipedia
ja, ook,
eigenlijk?
Absoluut. En dat is wat ook in ons geval gebeurde. En wat je ook in andere social MOOCs ziet gebeuren. Wij hadden bij de start van de MOOC zo'n 30 bronnen in de MOOC voor het geheel. Dus voor een programma van 4 weken. En dat liep uiteen van een uitgebreid artikel tot een infographic. Maar er zijn meer dan 100 bronnen toegevoegd door de deelnemers zelf. Dus eigenlijk kun je zeggen, de MOOC is verviervoudigd of zo. En dat is ook een onderdeel van het sociale aspect van een social MOOC.
En terug te komen dan op de vraag van net over het dat mensen afhaken. Is dat dan niet zo meer omdat ze hun kennis, wat zij nodig hadden, hebben bemachtigd?
Ja,
hebben
precies. Gekregen, en daarom is afhaken denk ik ook een verkeerde term.
Mm-hmm. Hoe zou je het dan noemen?
Dus ze hebben afgerond.
Voor hun afgerond?
Ja, voor hunzelf hebben ze het afgerond.
Ja, dat past natuurlijk prima ook bij hoe ook vanuit theorie naar leren van volwassenen wordt gekeken. En hoe wij ons allemaal ook als consument gedragen. Dat als het genoeg is, is het genoeg. Ik heb een krant, maar ik lees hem ook niet van de eerste tot de laatste letter. Ik blader er doorheen en ik kijk wat voor mij interessant is. En ook wat voor mij interessant is en haalbaar is in de tijd die ik die dag heb. Ja. En dat is eigenlijk wat je in zo'n MOOC ook doet. Ja.
Was dat jouw reden ook om toch het af te ronden, zeg maar? Was het voor jou afgerond toen jij stopte met de MOOC?
Ik weet niet of ik er zo bewust over nadacht, maar als ik nu terugdenk, denk ik van ja, als ik zou moeten antwoorden, heb je geleerd wat je had willen leren? Dan had ik denk ik wel ja geantwoord. Dus dan meer onbewust, denk ik, dat ik daarom mijn aandacht verloor, omdat ik dacht, nou, ik weet het wel.
Nou, missie geslaagd, dames.
Ja, en misschien nog de aanvulling in de MOOC die wij maakten, zat ook geen formeel assessment of zo aan het eind. Die klassieke MOOCs, die hebben vaak inderdaad een multiple choice toets aan het eind. En die haal je of die haal je niet en dan is er een certificaat. De MOOC die wij deden had dat eigenlijk niet. Er zat geen test, er was niet een bepaald minimaal niveau dat je moest halen. Mensen deden gewoon mee voor hun eigen lol eigenlijk, hun eigen leergierigheid. En dat is ook een ander perspectief. Dus je gaat al niet ook verplicht allerlei materialen door, omdat je denkt, ik moet aan het eind wel die test kunnen maken.
Ja, maar is er dan, mis je dan niet als leerder een einddoel of zo? Of?
Nou, we hebben mensen van tevoren wel gevraagd, wat was je doel? En het doel kon zijn kennis maken met dit verschijnsel, want de social MOOCs zijn dan nog niet zoveel. Of kennis maken met het onderwerp. Nou, mensen hadden allemaal verschillende doelen. Ja, en die kun je onderweg realiseren en dan ben je klaar. Maar we werkten wel dat denken van, ik moet eigenlijk alles doen, dat het wel heel diep zat. En af en toe hoorden mensen ook piepen van, oh, dat was al een heel taai artikel. En meestal vroegen we dan, waarom heb je het toch gelezen? Of je mag het ook overslaan. Maar blijkbaar is het wel zo van, nou, als de juf dit op een rijtje heeft gezet, dan moet ik wel bij één beginnen en bij laatst eindigen en alles doen, want anders is het niet goed.
Als een soort robots alles aflopen.
Ja, ja, dat zag je ook in de statistieken terug achter de schermen. Ja. Omdat je dan zag dat de eerste bron van een bepaalde week het meest gelezen werd. De tweede ook nog veel, de derde, maar bijvoorbeeld de laatste 2, 3. Het werd steeds minder. En dat zei dus eigenlijk helemaal niks over de mate van interessantheid, maar gewoon het feit van, ja, mensen gaan naast het rijtje af blijkbaar. Dus ook, want wij hadden HRD-professionals, Learning and Development Professionals in die MOOC, die vrijwillig meededen, zonder dat ze een certificaat gingen halen. En toch, ook wij, zullen we maar zeggen, gaan dan gewoon bovenaan beginnen en gaan klassiek het rijtje af. Ja. Omdat we dat ook vroeger, denk ik, zo geleerd hebben op school.
En zelfs kreunen, oh, wat was het saai, oh, wat is het veel, kan er niet een filmpje extra in?
Maar wat heb je bij mensen die een MOOC doen nodig om van dat idee af te komen? Want het zit er inderdaad wel ingepeperd bij iedereen.
Ja, nou daarin is die rol van moderator heel belangrijk. Dat je blijft herhalen, je hoeft niet alles te doen. Je mag eruit halen wat je lekker vindt. Je hoeft je bordje niet leeg te eten. Je mag beginnen bij de frietjes en je mag de ertjes laten liggen. Maar dat bordje leeg eten zit er blijkbaar ook qua leren heel diep in.
Ja, dus dat gaan misschien wel jaren overheen, wil dat een beetje erin komen.
Ja, ik moet ook zeggen dat wij dat in het begin, toen wij starten met de MOOC, hebben onderschat. En dat we eigenlijk in de loop van week 1 en begin van week 2 van die MOOC dat observeerden in opmerkingen die mensen maakten en in de statistieken. En dat we vanaf toen heel bewust in berichten die naar deelnemers gingen, maar ook in de interventies die we deden in het MOOC-platform zelf steeds maar bleven benadrukken. Misschien wel tot in een treuren bleven benadrukken. dat mensen zelf mochten kiezen. En inderdaad, is het genoeg, dan is het genoeg. En dat is prima. En vooral dat steeds benadrukken. Het is prima als je stopt. Je hoeft het niet voor ons te doen.
Ja, dat.
Laten we toch even over een ander heet hangijzer hebben. Want het klinkt inderdaad wel goed. Uh-huh. Maar Marlo, wat jij ook net zegt. Jij ziet wel wat mensen allemaal hebben gelezen.
Ja.
Dus dan gaan we het hebben over een beetje een big issue nowadays. Data. Wat weet jij aan de achterkant van het scherm van je... Van je moekers, ik weet niet of ze zo genoemd worden.
Ja, wat wij konden zien destijds was... per persoon kon je wel zien hoeveel reacties ze plaatsten. Maar verder waren het eigenlijk veel geabstraheerde gegevens... in de zin van deze bron die wij dus geplaatst hadden... is zoveel gelezen of daar doen mensen zo lang over... het aantal momenten dat mensen inloggen of überhaupt statistieken. Wanneer zijn de meeste mensen online? Wat we dus konden zien was vooral... we sturen op maandagochtend een e-mail met nieuwe informatie. Dit is wat er deze week te gebeuren staat. En er komt een piek in het bezoek van het platform. Dus je kon wel de effecten zien van interventies. En je kon ook zien wat gewoon populaire momenten waren. Ik weet dat ik de eerste week op zondagochtend klaar zat met mijn laptop... omdat ik dacht, er zullen best veel mensen op zondagochtend... even kijken of ze een uurtje die moe kunnen doen. En er was bijna niemand. Maar dat kun je dus in die statistieken terugvinden. Maar verder hebben we eigenlijk... dat is natuurlijk het verhaal bij Big Data... ook het gaat niet om personen, maar het ging eigenlijk meer om het groepsgedrag als geheel. Dus wij zagen alleen zoveel mensen zijn online, ze zijn zo lang online. Gewoon en van week 1 naar week 2 hebben we zoveel mensen verloren, zou je kunnen zeggen, zoveel minder users. Dus die patronen kun je zien. Maar je weet niet nog wat daarachter zit. Je kunt alleen constateren dat het gebeurt, maar je weet eigenlijk als moderator niet per se waarom het gebeurt.
Hoe klinkt dat, Evie?
Ja, ik denk als het zo abstract is, zou ik daar niet persoonlijk bezwaar bij hebben. Ik zou het juist fijn vinden als dat betekent dat Marlo dan online zou komen op het moment dat ik er ben. Als ze niet op zondagochtend komt wanneer er niemand is, maar op maandag als er wel veel mensen zijn, waaronder ik ook. Zodat je dan vragen kan stellen of dat je contact hebt. Dus als er iets positiefs mee wordt gedaan met die data, dan vind ik het denk ik juist wel goed.
Ja, want jullie hebben natuurlijk wel tegenover jullie deelnemers een belofte dat je reageert, jullie. Neem ik aan, als moderators.
Ja, ik weet niet of het zozeer een belofte was. En wat ook gevaarlijk is dat die deelnemers afhankelijk worden van jou als moderator. Want je zegt dat is fijn als jullie er zijn, want dan kan ik vragen stellen. Maar we waren er heel scherp op dat wij geen inhoudelijke vragen gingen beantwoorden. Want we waren er als de dood voor dat wij plotseling de expert zouden zijn... en dat iedereen weer naar de juf ging kijken in plaats van naar de mensen... om je heen. Dus wat we vooral deden was connecties leggen en zeggen... goed dat je die vraag stelt. Huppel de Pup heeft daar al iets over gezegd. Of volgens mij zit er iemand uit de zorg die met hetzelfde onderwerp bezig is. Kan die dan misschien even op reageren?
Als we kijken naar het onderwijs en dat soort dingen... bestaan dan over 20 jaar alleen nog maar social MOOCs als het aan jullie ligt? Marlo?
Ik denk niet dat het een kwestie is van één keuze of één instrument. Ik denk wel dat het veel meer en wordt. En dat geldt zowel voor regulier onderwijs of commercieel onderwijs... en langduriger onderwijs en kortere modules. En dat geldt ook voor digitaal en face-to-face. Dus ik denk dat het heel erg die speelt. En dat social MOOCs of een ander social manier van leren daar een rol in heeft... Dat denk ik wel, ja.
Maar het moet ook nog wel in Nederland een beetje voet aan de grond krijgen, denk ik. Een MOOC überhaupt, het fenomeen MOOC.
Ja.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Klopt. Ja, dus vandaar onze missiewerk.
Staan jullie daar alleen in met z'n tweeën hier?
Nou, zeker niet, denk ik. Ik denk wel dat we met de MOOC die wij gedaan hebben... een van de eerste waren die een MOOC deden in het Nederlands... op het gebied van learning and development... maar het platform waar wij mee werkten, die zijn wel voet aan de grond aan het krijgen in Nederland. En ik denk dat je meerdere platforms ziet ontstaan die ongeveer hetzelfde doen. Dus ik denk dat je nog steeds wel kunt zeggen, mensen die dat doen zitten in een voorhoede. Of organisaties die dat doen zitten in een voorhoede. Dat is ook een kwestie van tijd. Als je kijkt, het verschijnsel MOOC bestaat nog niet zo heel erg lang. En als je dan kijkt hoeveel er is, dan is het wel een enorme groei. Dat is echt exponentieel qua platforms en... Hoeveelheden, het aanbod is gigantisch.
Zeker in de Engelstalige wereld. In Nederland is het nog vrij klein, maar je ziet wel dat grote universiteiten zoals Delft daar ook al heel actief in zijn.
En wat zijn daar de ervaringen van jullie? Wat is nou, want jullie hebben natuurlijk het onderzoek gedaan. Wat komt er nou uitrollen uit het onderzoek? Werkt het een MOOC? Is er vraag naar?
Ja, nou, toen wij hem deden was het de allereerste keer dat er een social MOOC draaide in Nederland. Dus iedereen kwam vol vragen binnen. En de meeste mensen gaven aan dat ze het een erg positieve ervaring vonden. Dat ze de doelen gerealiseerd hadden waarmee ze binnenkwamen. En ook, en dat vond ik een hele mooie, dat ze nieuwe mensen hebben leren kennen. En zelfs 30% van de mensen gaf aan, ik heb nieuwe mensen leren herkennen waar ik contact mee ga houden. Social of digitaal of anderszins.
Weet je dat de belangrijkste factor, Petra?
Dat vond ik een heel mooi resultaat, ja. Ja. Ik dacht, wauw, dat heeft effect. En daarmee kon je ook zien dat het lukt om met zo'n social MOOC over grenzen heen te leren. Want mensen die elkaar anders niet tegen waren gekomen, hebben elkaar daar wel ontdekt op een vakgebied waar ze allebei mee bezig waren. En ze houden contact. En ja, dat is natuurlijk een basis voor verder leren en uitwisselen. Dus het sluit...
Ja. Mag ik dat vragen?
Evie, ga je gang.
Ik ben wel benieuwd, hebben jullie dan ook een soort maximum grens aan het aantal deelnemers? Want de MOOC die ik heb gevolgd, die had er een paar duizend. En daar heb ik niemand gesproken, want het was meer overwhelming hoeveel reacties er waren. En ik dacht, ja, ik ga niet persoonlijk op iemand in, want ik knipper en er zijn er alweer 10 extra reacties bij. Ja. Dus hebben jullie een soort max, zodat je dat niet krijgt?
Wij zelf hebben geen maximum gesteld, ook omdat wij toen totaal niet wisten wat we moesten verwachten. Ik weet dat mensen waarmee we toen samenwerkten, die zeiden, nou, we gaan voor 200. Dat we al dachten, nou, 200, ik weet het niet. En toen werd het 500, 700. Dus het was al meer dan we verwachten. En ik denk dat alles valt of staat ook met het team dat je hebt. Petra en ik konden het in dit geval met z'n tweeën prima aan. Op het moment dat je bijvoorbeeld 1500 mensen hebt, zou ik er altijd voor kiezen om met meerdere moderatoren te werken, zodat je het werk kunt verdelen. Dat vraagt wel goede afspraken, omdat je wel vanuit eenzelfde intentie en vanuit dezelfde werkwijze die moderatie moet doen. Maar zo kan het wel behapbaar blijven. Ik kan me wel voorstellen, als je echt over heel, heel veel grotere aantallen spreekt, dan moet je ook de structuur van zo'n platform wel aanpassen. Ik heb zelf ook een keer aan zo'n MOOC meegedaan via edX. Daar waren 40.000 mensen. En daar waren ook de opdracht om op een parallel scherm ook cases in te brengen en daarop te reageren. Dat vond ik ook niet meer te overzien. Want tegen de tijd dat ik iets had in, ik kon niet zeg maar ook vergelijkbare cases vinden in die brei aan hele mooie verhalen. Dus dat is wel een uitdaging. Dus als je hele specifieke doelen hebt rond dat kennisdelen of dat mensen een bepaald product of iets samen moeten ontwikkelen, dan moet je wel goed over de schaal nadenken. Maar ik denk dat alles in eerste instantie ook valt of staat met hoeveel mankracht zit daarachter qua moderatie. Ja. Ja.
En je moet mensen ook leren dat ze niet moeten willen om alles te volgen. Soms zeggen mensen, ik kan het allemaal niet volgen, het gaat allemaal zo snel en kunnen jullie het niet ordenen? Maar goed, dat is net alsof je zegt van, ja, ik kan het niet volgen op de radio, want er zijn wel 20 zenders en hoe kan ik dat allemaal bijhouden? Ja, de boodschap is dus niet. En dan moet je ook aan wennen en je pakt een deel van die stroom, van die social stroom mee.
Je kiest je zender.
Ja, je kiest je zender en je kiest ook het moment dat je luistert en ja, de rest hoor je niet. En ja, that's life. En ga niet proberen om alles te vangen, want het kan niet. En als het wel kan, dan word je helemaal gek.
Maar dat klinkt eigenlijk menselijker dan inderdaad een leraar voor de klas die een rijtje opzegt wat en dit moet je leren aan het eind van de week.
Ja, dat was het dus ook zeker niet. En dus daarin zitten ze ook weer steeds die eigen keuzes maken als lerende of als deelnemer in zo'n MOOC. Dat is eigenlijk waar het om draait. En dat geldt ook, dat geldt in het onderwijs voor een deel, maar dat is niet wat mensen gewend zijn. Want je bent inderdaad gewend dat er een docent is die zegt, dit is de stof van A tot Z en dit moet je doen. Ja. En niet, ja, dit is de stof van A tot Z, maar doe er iets leuks mee. En terwijl als je mensen die ruimte geeft, gebeuren er heel vaak hele mooie dingen.
Wat ik altijd wel heb, en Evie, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb wel altijd persoonlijke behoefte aan, ja, mensen om mij heen, fysiek. En dat heb je niet bij een MOOC. Is dat niet toch een nadeel? Evie, hoe heb jij dat toen ervaren?
Ja, nou ja, ik vond de groep dus te groot, waardoor ik niet persoonlijk met iemand contact heb.
De groep online vond je te groot.
Ja, want wat Petra net zei, van dat mensen contact hebben gehouden met elkaar en dat ze nu elkaar kennen, dat had ik niet. Terwijl misschien had ik dat wat meer moeten doen. Had ik gewoon iemand aan moeten klikken en zeggen... jij zegt iets leuks, wie ben je? Ja. Maar en ik denk als je dat doet, dat je dan wat idee hebt dat je mensen om je heen hebt. Ja, als je precies, dat niet doet, dan mis ik het wel. Dus je moet dat actiever, denk ik, mensen benaderen. Want je zit niet naast ze zoals wij nu zitten, zeg maar.
Nee, dus online kleine groepen om toch het gevoel te hebben dat je samen bent.
Ja, benaderbaar maken van de mensen.
Nou, dat benaderbaar maken. Ik denk dat je daar wel een kern te pakken hebt. En dat is ook wel waar wij in de MOOC heel bewust mee gestart zijn. Met eigenlijk een hele simpele vraag. Wie ben je en wat kom je hier eigenlijk halen? Waarom doe je mee? En dat is eigenlijk een relatief makkelijke vraag. Waardoor veel mensen al eigenlijk over de streep durfden te gaan. Van ik ga iets typen op een platform dat ik niet ken. Wat 500 andere mensen die ik niet ken gaan lezen en die daar iets van kunnen vinden. Dat is heel spannend voor heel veel mensen om dat voor het eerst te doen. Maar dat lukte. En dat zat ook in vragen die wij stelden. En ook als mensen reageerden de eerste week, hebben we er steeds op gelet om heel positief te zijn en te bedanken, te waarderen. Ja. Ook tegendraadse opmerkingen te waarderen. Juist om de discussie aan te wakkeren. En ook om te laten zien, ja, je mag hier dus... ook wel iets recalcitrant zeggen. Ja. En dat waarderen we ook. En die sfeer bouwen, dat is wel de kunst van het modereren. En dan komen mensen ook online wel los. En als dat lukt, zijn er ook mensen die dat ook zelf gaan doen richting anderen. Dus op het moment dat iemand dan een opmerking plaatst, dat een andere deelnemer gaat zeggen... wat fijn dat je dat zegt, of wat interessant. Kun je er nog eens meer over vertellen? En dat was in week 1 onze rol. En dat werd eigenlijk steeds minder onze rol, omdat andere mensen dat gingen doen. En dan ontstaat die connectie die je eigenlijk online zoekt.
Dus het ijs moet online ook gebroken worden.
Absoluut.
Ja, dat is een van de belangrijkste dingen die we gedaan en vervolgens ook geleerd hebben. En het zat vaak in hele kleine dingen. Iemand met zijn naam aanspreken. Dat is te flauw om over te praten, want je ziet bij elke reactie... Nou, dat is een reactie van Annemiek. Dan zei je, hallo Annemiek. En Annemiek voelt zich gezien. Terwijl je eigenlijk alleen de naam overtypt. Dus die sociale haakjes, die hebben we allemaal wel. En het is heel belangrijk om daarop... aan te haken.
Tot slot, wat heb ik nou als mens en als werknemer, als lerende, aan zo'n social MOOC? Marlo.
Wat je daaraan kunt hebben, is dat je, we hebben het al gezegd, met nieuwe mensen online kunt ontmoeten die wel in hetzelfde vakgebied zitten of juist in een aanpalend vakgebied die je anders misschien niet zou treffen. En het is een toegankelijke manier om wel een soort voorgesorteerd aanbod aan bronnen tot je te nemen. Die je zelf niet zo makkelijk zou vinden of waar je in ieder geval veel moeite voor zou moeten doen om ze te vinden. En dat is eigenlijk wat die MOOC qua aanbod biedt. Dus enerzijds mooie verzameling bronnen, waarmee je een mooie kennismaking, een bepaald onderwerp kunt hebben. En online je netwerk eigenlijk verbreden.
Petra, nog iets aan toe te voegen?
Nee, dat is een hele goede samenvatting.
Petra Peters, Marlo Kennen en tafeldame Evie den Hengst. Dankjewel. Dankjewel.